En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Tot zover. Valt het jullie ook op dat hier meerdere keren in dit korte stukje tekst staat, en hij schiep hen naar zijn beeld. Naar zijn beeld schiep hij hen. Het wordt herhaald. Meestal als God iets wil benadrukken in zijn woord wat belangrijk is, dan herhaalt hij zichzelf. Daarom hebben we ook vier evangeliën. God wilde de blijde boodschap die Jezus kwam brengen, herhalen. Van verschillende kanten belichten. En dat doet hij ook met deze waarheid. Dat hij ons geschapen heeft. Dat wij overduidelijk niet zijn als God, maar wij zijn naar zijn beeld geschapen. Dus wij lijken in de zekere zin wel op hem. Humanisten die zeggen, er is helemaal geen God. De mens, die is God. Wie anders moet dit ruimteschip planeet Aarde besturen? Ik heb nog nooit een God gezien, ik heb nog nooit een wonder meegemaakt. Ik ben God. Communisten die zeggen, wij mensen, onze maatschappij, dat is onze God. Dat geeft ons veiligheid en zekerheid. Wij bouwen samen iets op en dat moet voor eeuwig blijven bestaan. Een boeddhist die zou zeggen, ja, een mens kan goddelijk worden, als hij maar goed zijn best doet. Een hindoe die zou kunnen zeggen, ach ja, wat is een mens? Het is maar een van de vele vormen waarin je ziel zo eens af en toe op aarde leeft. Een filosoof die zou zeggen, ja, misschien is er wel wat goddelijks, maar voor mij is de menselijke reden en de logica de enige ware God. Of in ieder geval de enige ware weg naar het goddelijke. Joden hebben altijd geleerd, God is de vader van alle mensen. Want hij heeft Adam geschapen en als je van Adam afstamt, dan is God jouw vader. Simpel toch? En wat geloven wij? We zingen liederen vanochtend, die zeggen, God, u bent mijn vader. Dat is toch weer net even wat anders dan, ja, hij is de vader van alle mensen. U bent mijn vader. Opvallend dat er vele, vele honderden keren in de Bijbel gesproken wordt over vaders en zonen en kinderen en familie en stambomen. Maar in het hele Oude Testament vind je maar 8 teksten die gaan over Abba Vader. Vader met hoofdletter V. Dat is niet veel. Ik vind het wel heel bijzonder dat God zichzelf op deze manier openbaart. En dat hij kiest voor het woord Abba. Dat is het Hebreeuws voor vader. Zo staat het in het Oude Testament. Abba. Dat zijn maar 2 letters. De eerste van het alfabet. En elke pasgeboren baby kan dat uitspreken. Dus hoe jong je ook bent, je kunt op zoek naar de vader. Abba. God kon het niet makkelijker maken. In het Nieuwe Testament lezen we heel wat vaker over de vader. Ik heb niet de moeite genomen om alle regeltjes in de concordantie na te tellen. Maar een veilige schatting kom ik uit ver boven de 150 teksten. Die allemaal gaan over God als vader met hoofdletter V. En natuurlijk, de meeste teksten zijn geschreven door Johannes en door Paulus. Ja, ze hebben ook de meeste boeken in het Nieuwe Testament geschreven. Maar daar kom ik straks op terug. Want waarom vonden zij het zo belangrijk om daarover te schrijven? Daar kom ik op terug. Maar laten we eerst eens, we gaan niet al die teksten behandelen. Dat bedoelde ik niet toen ik net zei dat we heel veel teksten gaan lezen. We gaan zelfs niet alle 8 teksten uit het Oude Testament erbij halen. Maar de eerste, die vind ik al zeer de moeite waard. Die staat namelijk in Deuteronomium, hoofdstuk 32. Wie toch die naam bedacht heeft, hè? Deuteronomium. Krijgt het amper uitgesproken. Gelukkig heet vader Abba. Dat kun je wel uitspreken. Het vijfde boek van de Bijbel, voor degenen die er een beetje moeite mee hebben om dat te vinden. Deuteronomium lezen we in hoofdstuk 32. Het grootste deel van het hoofdstuk heet het lied van Mozes. En Mozes ziet het einde naderen. In dit lied zie je een verhaallijn. Je ziet dat hij terugblikt op de uittocht van Israël uit Egypte. Nou, de uittocht is eigenlijk nog gaande, want ze hebben het beloofde land nog niet bereikt. En Mozes kan ook niet met het volk het land binnengaan. Vervolgens gaat het lied over de aankomst in het beloofde land. Die is aanstaande. Over de afgoderij die het volk daar in dat beloofde land uiteindelijk zal plegen. Op grote schaal. Eigenlijk is dat iets wat al sluimert onder het volk Israël. Want ze hebben ook afgoderij gepleegd in de woestijn op weg naar het beloofde land. Dan gaat het lied over de ballingschap. Nou, dat is pas een slordige 1300 jaar later. Het lied gaat zelfs over de terugkeer naar het land, na de ballingschap. Nog eens 70 jaar later. Een terugkeer die zich zelfs ruim 2500 jaar later nog een keer herhaalt. En uiteindelijk gaat het lied over de zegen voor alle volkeren, ook de heidenen, de niet-Joden. Nou, dat ligt nog heel ver weg van de tijd van Mozes. Dat ligt nog voor ons. Dat is wanneer Jezus terugkomt. Dit is een profetisch lied. En midden in dat profetische lied, in vers 4b, met 4b bedoel ik de tweede helft van het vierde vers, want er staat geen b als het goed is in je Bijbel. Daar staat: God is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij. Zij, Israël, hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld. Het zijn Zijn kinderen niet, een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? Denk aan de dagen van vroeger tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Vraag het aan uw oudsten, zij zullen het u zeggen. Toen de allerhoogstaande volken het erfelijk bezit uitdeelden, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Deze eerste tekst in de Bijbel die gaat over de vader met hoofdletter V. Gaat over het vader, de vader van het volk Israël. Er zijn meer teksten die hierover gaan. Eén tekst wil ik met jullie opzoeken in Jeremia hoofdstuk 3. En hier wordt eigenlijk herhaald wat we net lazen. Dat God de vader is. En het aparte van deze tekst is dat die geschreven is vlak voor de ballingschap. Je ziet nu dat heel veel van dat profetische lied van Mozes inmiddels in vervulling is gegaan. Ze zijn en in het land gekomen en ze hebben afgoderij gepleegd. En nu staan ze op het punt om uit het land gezet te worden. De vader van het volk treedt tuchtigend op. Hebben we Jeremia 3 gevonden? Daar staat in vers 19... Ik had wel gezegd, hoe kan ik u tot kinderen maken en u een begerenswaardig land geven, het sierlijke, erfelijk bezit van de heidenvolken. Ik zei, u zult op mij roepen, mijn vader, en u zult zich van achter mij niet afkeren. Voorwaar, zoals een vrouw haar levensgezel ontrouw wordt, zo bent u mij ontrouw geworden, huis van Israël, spreekt de Heere. Proef je de teleurstelling van God? En het is toch wonderlijk dat God hier teleurstelling en hartepijn communiceert Terwijl dat hij zoveel jaren daarvoor bij monden van Mozes al aangaf dat dit ging gebeuren. Als God weet wat er gaat gebeuren in de toekomst, dan zou je in zekere zin kunnen zeggen dat je God nooit kunt teleurstellen. En dat je hem nooit zult kunnen verrassen. En toch, zijn hart is gebroken. In zekere zin weet hij dat dingen zullen gebeuren, zelfs terwijl hij liever niet had dat het zou gebeuren. Maar hij laat het gebeuren. Nog zo'n tekst. Na de terugkeer uit ballingschap. Het laatste boek van het Oude Testament, Maleachi. Hoofdstuk 2. Dus als je Matteüs kunt vinden, één boek ervoor zit Maleachi. Hoofdstuk 2. Vers 10. Nou zijn ze terug uit ballingschap. Ze zijn terug in het land. Maar op de een of andere manier zijn ze nog niet veranderd. De relatie met vader is nog niet in orde. Vers 10. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos en ieder tegen zijn broeder? Door het verbond met onze vaderen te ontheiligen? Juda handelt trouweloos en er wordt een gruweldaad begaan in Israël en in Jeruzalem. Het wezen van het volk is nog niet veranderd. Ze willen wel, en in zekere zin leggen ze het nog bij de Heer ook. Ze zeggen, heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos? Als God ons geschapen heeft en hij is goddelijk, dan zouden wij dat toch ook moeten zijn? Waarom kunnen wij dan niet beter zijn dan dat we zijn? Dat is eigenlijk de vraag. Heb jij die vraag niet ook af en toe? Ik wel. Als God ons gemaakt heeft, ik denk wel eens heel af en toe, zou God een ontwerpfoutje gemaakt hebben? Was ik een maandagochtendproduct? Als iets uit de fabriek komt op maandagochtend, is het meestal niet de beste kwaliteit die fabriek maken kan. Hè? Mensen in de fabriek zijn nog niet helemaal wakker. Sommigen hebben nog een kater van het weekend. En ja, dan komt er wel eens iets uit wat je denkt, dat is niet volgens de norm. Heeft God ook last van een maandagochtend? Punt. God is onze vader omdat hij ons geschapen heeft. Wij zijn niet God en hij is geen mens. En toch, wij lijken op hem. Dat is het eerste punt. Voor degene die het willen opschrijven. En de kop in de staart willen volgen. Als je verder leest in Maleachi, het allerlaatste vers van ons Oude Testament en ook het allerlaatste vers waar God profetisch spreekt tot zijn volk. En dan lijkt het haast alsof hij de moed opgeeft en moedeloos gewoon een paar honderd jaar helemaal maar niks meer zegt tegen Israël. 4 vers 6. Maleachi 4 vers 6. Daar zegt Maleachi, we weten niet of die profeet Maleachi heette trouwens. Het lijkt op een symbolische naam. Het lijkt op de boodschapper van bekering. Aan de lezer. Het zou eigenlijk kunnen staan LS. Wat je wel eens schrijft bovenaan een brief als je niet weet aan wie je moet schrijven. Er staat, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. De vader- en kindrelatie is voor God zo belangrijk dat dat is het einde van zijn profetische woord. En daarna is het een paar honderd jaar stil. En dan? Dan komt Johannes de Doper. Waarvan Jezus zei dat hij de laatste profeet was. We lezen in Johannes' evangelie, vijf boekjes verder. Het Sommigen van jullie denken, had ik nou maar duimgreep op mijn Bijbel zitten, hè? Jammer dat die Bijbels zo duur zijn. Johannes, het eerste hoofdstuk, vanaf vers 15. Hier komt Johannes de Doper om de hoek kijken. Dat is dus niet de Johannes die het evangelie geschreven heeft. Maar de Johannes die het evangelie geschreven heeft, heeft het hier niet over zichzelf, maar over Johannes de Doper in vers 15. Johannes getuigt van hem, van Jezus, en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Wat je las in het laatste vers van Maleachi, dat God de harten van de vaderen en de kinderen weer samen zou brengen, dat gaat hij nu vervullen. En hier staat een profeet op. En de fariseeërs waren dat duidelijk niet gewend. Ze zeiden, wie ben jij? Uit wiens naam spreek jij dit? En Johannes moest de weg voorbereiden voor Jezus. En hoe deed hij dat? Door een boodschap van bekering. En door te getuigen dat Jezus de zoon is van de Vader met hoofdletter V. Dat hij de Vader kwam openbaren. Yeshua, de Zoon van God, openbaart de Vader. Nou kwam ik op een tekst, en die hoef je niet op te zoeken, maar voor degenen die graag aantekeningen maken, het staat in Jesaja hoofdstuk 9, vers 5 en 6. Hele bekende tekst die we meestal aanhalen met kerst. Dat zijn de namen van de Messias, de Zoon van de Belofte, de dienstknecht. Hier wordt onder andere gesproken over de wonderbare raadsman en de vredevorst en de sterke rots. Maar weet je wat een van de namen is die Jezus gekregen heeft? Eeuwige Vader. Heeft hij de rol van de Vader overgenomen? Nee. Hij heeft de Vader geopenbaard. Hij zei immers, wat noemt gij mij goed? Alleen de Vader in de hemel, die is goed. Ik doe niets dan wat ik de Vader zie doen. Jezus sprak altijd van zijn Vader. Dus hij is het beeld van die eeuwige Vader. Dan ga ik met jullie naar Johannes, hoofdstuk 16... waar Jezus het einde van zijn aardse bediening bereikt. Hij heeft jarenlang gesproken van de Vader en met allerlei beelden en gelijkenissen geprobeerd ingewikkelde en abstracte dingen duidelijk te maken. Het Johannes-evangelie hoofdstuk 16. Waarom sprak Jezus trouwens zo vaak verhaaltjes en beeldspraak en gelijkenissen? Omdat een beeld nou eenmaal beter spreekt. En dat blijft beter hangen. Het probleem met die beeldspraak van Jezus en al die verhalen was dat mensen het soms helemaal verkeerd begrepen. En dan moest hij toch nog weer uitleggen. Maar dan, wanneer Jezus het tijd vindt worden om zijn discipelen duidelijk te maken dat er meer was dan alleen zijn mooie preken en verhalen. Dat hij gekomen was om te sterven aan een kruis. En hij het tijd vond worden om zijn discipelen daarvoor emotioneel en geestelijk voor te bereiden op die schokkende ervaring, zegt hij in Johannes hoofdstuk 16, in 25, het 25ste vers, deze dingen heb ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Op die dag zult u in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u zal vragen, want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ik ben in de wereld gekomen en ik verlaat de wereld weer en ik ga heen naar de Vader. Ik ga terug naar huis. Zijn discipelen zeiden tegen hem: zie, nu spreekt u openlijk en gebruikt u geen beeldspraak. Nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van de Vader uitgegaan bent. Wat staat hier? Van God uitgegaan bent. Daar kom ik zo meteen op terug. En Jezus antwoordde hun: gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Vraag me regelmatig af, hoe kon Jezus als mens die enorme druk, die enorme verantwoordelijkheid en die enorm hoge standaard van zijn roeping dragen? Hoe kon hij zo'n leven leven? Ik geloof dat dat alleen mogelijk was door die zeer innige band met zijn Vader. Deze prachtige bloemen hier, ze staan in het water en ze zullen een tijdje goed blijven, maar uiteindelijk gaan ze verwelken. In de eerste plaats omdat ze zijn afgesneden van de wortel. Jezus was niet afgesneden van de wortel, hij was verbonden met de Vader tot dat cruciale moment kwam dat hij wel van de Vader werd losgesneden en zei: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daar noemde hij zijn Vader voor het eerst God. Daarmee wordt benadrukt dat hij op dat moment werd losgesneden van de Vader. Zijn enige echte bron waardoor hij deze bediening kon volhouden en kon vervullen. Wat mij opvalt is dat je in vers 27 en vers 30 leest. Vers 27 zegt Jezus: u hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. En de discipelen bevestigen in vers 30: nu weten wij. Hierom geloven wij dat u van God uitgegaan bent. Maar wat zei Jezus zelf? Hij zei in vers 28: ik ben van de Vader uitgegaan. Als je bidt, welk woord voor God gebruik je dan? Heer? God? Lieve Vader in de hemel? Soms is het een beetje een stopwoordje, een vulwoordje in je gebed. Ja, Vader, dank u wel. Vader, Heer, dank u. Zo kun je bidden. Maar waar denk je aan als je het woord Vader gebruikt? Wie zie je dan voor je als je je ogen sluit en bidt? En waarom kies je soms voor het woord God en niet voor het woord Vader? De discipelen kozen hier overduidelijk niet voor het woord Vader. Wat was Jezus zijn taak hier op aarde? Dat was om het koninkrijk te herstellen. Om dat koninkrijk te vestigen op aarde. En hoe moest hij dat doen? Waardoor werd dat koninkrijk geopenbaard? Door een herstel van de relatie met Vader. Je zou kunnen zeggen dat Jezus, die kwam namens de Vader met een foster parent plan. Een adoptieplan. Op aarde liepen allemaal kinderen van God rond, want ze zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus je zou kunnen zeggen, ja, God is ieders Vader. En toch, zoals Jezus met de Vader omging, dat kon niemand zeggen. Zelfs zijn discipelen niet, na 3 jaar dat ze met Jezus waren opgetrokken. Er zijn diverse stadia in ons leven. Ik zie dat in Noa's leven heel duidelijk terug. Toen ze nog in de buik zat, kon ze misschien wel wat horen. Maar ze kon zeker niet zien, het was aardedonker. Wij waren al in zekere zin haar vader en moeder. Maar voor haar waren wij nog complete vreemden. Zo is het voor mensen die God niet kennen. Ze zijn vreemden. Of in het gunstigste geval sceptici. Maar toen ze geboren werd en ze voor het eerst ons aandachtig aankeek, werden wij voor haar bekenden. En zij werd als het ware een toehoorder. Zo is het met mensen die voor het eerst van Jezus horen. en die voor het eerst van de Vader horen. Ze zijn toehoorders. Ze zijn misschien zelfs een beetje nieuwsgierig. Ze denken, wat is dit? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Een volgende stap is natuurlijk als iemand zegt, ik ga me aansluiten bij een gemeente of ik ga voortaan naar die huisgroep. Ik wil hier meer van weten. En ze kopen een Bijbel. Ze worden volgelingen. Ze gaan achter Jezus aan. Ze gaan de Vader volgen. Of zelfs, in een nog gunstiger geval, ze proberen op allerlei manieren hem te dienen. Nou, dat zou de volgende stap in Noah's leven kunnen zijn, is dat ze probeert het voorbeeld van papa en mama te volgen. Ze gaat ons nadoen. Ze denkt, ja, als papa dat zo doet, met vork en mes eten, ja, dan moet ik dat misschien ook maar eens proberen, in plaats van met mijn handen in dat bord te grijpen. Nou, die fase zal nog even duren, denk ik. Ik blijf het proberen. En dan de volgende fase is, als je al een tijd God kent, en je denkt, ja, wat is God toch eigenlijk een lieve schat voor mij? Dat er vertrouwen groeit. Dat er een relatie ontstaat. Dat heb je natuurlijk niet zomaar. Mijn collega die zegt wel eens, vertrouwen komt te voet en het gaat te paard. Ouderwetse uitdrukking, maar het is heel duidelijk, hè? Vertrouwen, dat kun je heel makkelijk kwijtraken, maar vertrouwen winnen, daar komt wat bij kijken. Ik denk dat God bij de meesten van ons het vertrouwen moet winnen. En dat daar jaren overheen kan gaan. Misschien kun je dat ook vergelijken met als Noah straks haar kindertijd inruilt voor de tienertijd en ze wordt volwassen. En ze is er inmiddels achter dat papa niet de sterkste man van de wereld is. En dat hij soms zelf ook wel eens zijn mes en vork laat liggen. Kan ze mij dan vertrouwen? Vertelt ze me dan wel eens een geheimpje? Is ze dan ook trots op mij? Dat hangt ook in sterke mate af van of ik mij openstel naar haar. Dus die fase van een tiener, dat was nou eigenlijk de fase waar de discipelen van Jezus zich in bevonden, geestelijk gesproken, toen Jezus tegen hen zei, ik ga naar de Vader. En zij zeiden, wij geloven dat u van God bent uitgegaan. Ze zaten op die drempel in hun leven, die fase van het tiener zijn. Ze begonnen net Jezus te vertrouwen en te begrijpen dat er een Vader is in de hemel, maar ze keken nog een beetje de kat uit de boom. Niet verwonderlijk dat toen Jezus gestorven was, ze flink in een dip zaten en zich opsloten in een huis en alle luiken dichthielden. Hun voorbeeld was ineens weg. Hun vertrouwen was geschaad, leek het. Hoewel Jezus zo vaak gezegd had, dit gaat gebeuren, konden ze het niet pakken. Misschien wel met hun verstand, maar niet met hun hart. Heb jij dat ook niet af en toe, dat je van God dingen hoort en denkt, ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. Ik vat het, maar mijn hart zegt, dat nooit. Die tweestrijd in je binnenste. En dat is wat Jezus kwam openbaren. Mijn Vader in de hemel, tot hem mag je persoonlijk bidden. Jij hebt niet mij nodig om de Vader te leren kennen. Ik heb hem aan jou geopenbaard. Maar de Vader wil zelf met jou in contact komen. Dat is wat Jezus hier zei. Dat is mijn tweede punt. God is onze Vader omdat hij ons heeft geadopteerd. Hij heeft ons aangenomen. Mijn eerste punt was, hij heeft ons geschapen. Mijn tweede punt is, hij heeft ons geadopteerd. Hij heeft ons aangenomen. Nou lezen we veel in het Johannesevangelie. En we gaan zo meteen ook naar de eerste brief van Johannes. En Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus, werden door Jezus Boanerges genoemd. Staat er in sommige vertalingen. En dan denk je, ja, kun je dat niet gelijk vertalen in zonen des donders? Donderstenen? Kwaajongens? Snotapen? Weet ik veel hoe je het noemt. Het waren in ieder geval geen lievertjes. Dit waren die twee broers die tegen Jezus zeiden, toen de Samaritanen hen niet zo vriendelijk behandeld hadden, Heer, zullen we het vuur uit de hemel bidden dat het hen zal verteren? En Jezus zei dat ze zich moesten schamen. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat zulke jongens zulke mooie brieven kunnen schrijven. En aan de hand wordt Johannes de apostel van de liefde genoemd, omdat er in sommige van zijn zinnen die hij schrijft vaker het woord liefde voorkomt dan welk ander woord in die zin ook. Op de een of andere manier heeft de Vader hem iets geopenbaard wat niemand anders dan de Vader hem openbaren kon. Wat zelfs Jezus in die 3 jaar dat hij met hem optrok niet kon openbaren. Daar was meer voor nodig. Daarvoor lezen we in die eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 9. Johannes 3, vers 9. Hier zegt Johannes, jaren later, wanneer hij zijn kwajongensstreken heeft afgelegd en de Vader heeft leren kennen: ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Het zaad van God in jou, dat komt wel heel dichtbij. Dan gaan we even terug naar het Johannes-evangelie. We bladeren lekker heen en weer. Ik wil gewoon even een aantal dingen van verschillende kanten belichten. Ik hoop dat jullie niet afhaken en denken, waar wil die nou toch heen? Johannes hoofdstuk 1. Dit is het evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 1, vers 12 en 13. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed en niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Hier staan een aantal dingen die best belangrijk zijn. Allereerst, hier gaat het erom dat wij hem moeten aannemen. Dus de Vader heeft ons aangenomen, maar nemen wij ook de Heer aan in ons leven? Als een kind uit een weeshuis wordt geadopteerd, dan is het niet alleen dat de ouders het kind aannemen, maar dan is het net zo belangrijk dat het kind zijn nieuwe ouders aanneemt. Anders komt die relatie nooit tot stand. Hebben wij God als Vader aangenomen? Er staat nog iets heel belangrijks. En allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen te worden. Dus zelfs als je God als Vader aanneemt, ben je nog niet direct zijn kind. Dat is wat deze tekst eigenlijk suggereert, toch? Dus er is ook sprake van een proces, wat ik ook net beschreef met Noah. Toen ze nog in Marijke's buik zat, was ze al 100% ons kind. Zelf wist ze dat nog niet. Maar een relatie van vader en dochter, dat groeit en dat is een proces. En zo is het ook met ons. Wat veranderde Johannes nou zo drastisch? Dat was meer dan dat hij alleen maar door vader werd aangenomen. Dat was meer dan dat hij alleen wist dat God hem geschapen heeft. Hij vertelt hier van het zaad van God dat in hem is gekomen. Dat hij God als zijn vader heeft aangenomen. En dan, als je God vraagt in jou te komen wonen, dan doet hij dat door zijn Heilige Geest. De allerlaatste woorden die Jezus sprak als mens op aarde gingen over die Heilige Geest. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van Handelingen. Overbekende woorden. Wat is toch heerlijk dat als je in al die jaren weer die teksten leest, dat het toch weer nieuw is. Dat was het voor mij in ieder geval wel. Handelingen hoofdstuk 1, vers 4. En toen Jezus met hen samen was, met zijn tienerjongens, en we mogen ook aannemen dat ze nog in de tienerleeftijd waren, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Want daar had u het toch altijd over? Is dit dan het moment dat alles weer hersteld wordt naar de tijd van Adam? Dat het allemaal weer pais en vree wordt? En dat we niet alleen formeel lijken op God, maar dat we ook echt niet meer kunnen zondigen? Gaan we nu echt weer de paradijs op aarde beleven? Wordt dat het koninkrijk? Gaat u de Romeinen in de pan hakken? Of gaan ze zich massaal bekeren en worden ze net zo vroom als wij? Ze hadden hele hoge verwachtingen in hun hoofd. Logisch. En dan zegt Jezus, het komt u niet toe de tijd of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. Dus ook die mensen waar ze vroeger het vuur uit de hemel over gewenst hebben. En tot aan het uiterste der aarde, dus ook aan niet-Joden.
Oh.
En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. En terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En daar mochten ze het mee doen, dachten ze. En ze wisten niet eens waar ze op wachten. Ze moesten wachten op de belofte van de Vader. En God had, Jezus had gesproken over de Heilige Geest. Waar had Jezus het nou toch over? Nou, dan gaan we maar. Dan gaan we maar in die bovenzaal wachten, hè? Hoe lang? Als ze achteraf geweten hadden dat het 10 dagen geduurd had, dan hadden ze misschien wat extra lunchpakketjes meegenomen. Maar als je op dag 9 nog steeds niet weet waar je op wacht en hoe lang je nog moet wachten. Ken je dat? Dat je op internet iets bestelt en ze zeggen binnen 24 uur wordt het geleverd. En dan komt het niet. Stel je voor dat je 5 dagen moet wachten. En je krijgt eindelijk informatie en ze zeggen, ja, we konden het artikel niet direct leveren. Het spijt ons. Ja, we hadden het veel eerder moeten laten weten. Ja, het kan nog wel een dag of 2 duren. En dan op dag 7 is het er nog niet. Zo moeten de discipelen zich ook gevoeld hebben toen ze wachten op de belofte van de Vader. Wisten zij veel dat ze moesten wachten tot het eerstelingenfeest? Omdat de belofte gelijk viel met het eerstelingenfeest. Als ze dat geweten hadden. Wat is het eerstelingenfeest? Wie van jullie weet het? Pinksteren was niet iets nieuws dat voor de eerste keer ontstond. Het was een feest wat de Joden al kenden. En met het wekenfeest werd aan diverse dingen teruggedacht. Allereerst aan de tarweoogst. De gerstoogst was al geweest. En de eerstelingen van het gerst waren al aangeboden aan de hoge priester. En dat was daags nadat Jezus was opgestaan. Dus Pesach en het eerstelingenfeest vielen samen in dat jaar dat Jezus stierf. En hij is ook als eersteling naar de Vader gegaan. Maar in het wekenfeest werd niet alleen aan graan gedacht, maar ook aan een hele belangrijke gebeurtenis die op diezelfde kalenderdag in de Joodse kalender samenviel. En dat was dat God zijn woord openbaarde op de berg. En dat de Heilige Geest werd uitgestort op de 70 oudsten. En een aantal van die oudsten kwamen niet opdagen op de vergadering, maar de Heilige Geest die zocht hen op. En dat werd aan Mozes bericht. Ja, die oudsten die zijn nou ook aan het profeteren. Ze zijn wel niet tot de vergadering gekomen, maar ze zijn helemaal vol van de geest van God. En toen zei Mozes, och, dat toch heel deze vergadering, heel dit volk zo vervuld zou zijn van de Heilige Geest. En dat was het verlangen van het wekenfeest. En daar draaide het in het wekenfeest om. Openbaring van Gods wil door zijn woord en kracht van de Heilige Geest om dat woord in praktijk te brengen. En dat heeft Jezus samengebracht op de dag van Pinksteren. En daarom werd zijn Heilige Geest uitgestort op die dag. Nou gaan we lezen in Romeinen hoofdstuk 8. Amen. Romeinen hoofdstuk 8, vers 13. Romeinen 8, vers 13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Hé, herinner je nog de tekst die ik net las? Als jij de Vader hebt aangenomen, dan kun je een kind van God worden. Hier staat, als je geleid wordt door de Heilige Geest, dan ben je een kind van God. Belangrijk verschil, hè? Want, vers 15, u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, of om opnieuw te vrezen, zoals in sommige vertalingen staat, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Dit is misschien wel het allerbelangrijkste waarvoor de Heilige Geest gegeven is. Het herstel van onze relatie met Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Deze wedergeboorte, dat zaad van God in je binnenste, dat maakt dat Gods DNA in ons komt. Dat maakt wat Johannes persoonlijk aan de lijve ervoer, ik kan niet eens meer zondigen, ik heb er geen tijd meer voor. Ik heb een wonder beleefd, ik ben niet meer een donderzoon. Ik snap zelf niet hoe ik zo veranderd kon zijn, maar dit moet iedereen weten. En hij schreef brief na brief en hij schreef een evangelie. En toen kreeg hij ook nog een persoonlijke ontmoeting met Jezus. En schreef hij het laatste boek van onze Bijbel. Daar gaan we straks ook nog een paar teksten op zoeken. Mijn derde reden die ik uit deze teksten mag halen. Dat God onze Vader is, omdat wij opnieuw uit hem geboren zijn. We waren al door hem geschapen. We zijn afstammelingen van Adam. Maar dat was niet goed genoeg. Hij heeft ons aangenomen als zijn kinderen. Maar dat op zich was ook nog niet genoeg. Maar als wij hem hebben aangenomen en zijn Heilige Geest hebben ontvangen en wedergeboren zijn, dan zijn wij echt kinderen van God. Maar zelfs dat is nog niet genoeg. God wil nog een stap verder gaan. Johannes hoofdstuk 17, waar Jezus aan het eind van zijn bediening tot de Vader bidt, prachtige samenvatting van wat Jezus nou eigenlijk kwam doen en waar het hem nou eigenlijk om te doen was. Johannes 17, vers 20. En ik, Jezus, bid niet alleen voor deze, voor die tienerdiscipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Hé, dat zijn wij. Jezus bidt hier in zijn eigen woorden over jou en mij. Zo'n belangrijke tekst. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. En hen lief gehad hebt. Zoals u mij hebt lief gehad. Herhaling op herhaling zou ja zeggen. Maar dit moest benadrukt worden. Mag ik het eens samenvatten met een hoogst ongebruikelijke manier van verwoorden? Wij zijn niet alleen kinderen van de Vader. In zekere zin zijn wij zijn schoondochter geworden. Wat bedoel ik daar nou mee? Omdat Jezus zegt, doordat ik één ben geworden met mijn bruid, en ik één ben met de Vader, is mijn bruid toegetreden tot de familie. En ik neem mijn bruid mee naar het vaderlijk huis. Kun je dat beeld voor je zien? Dus als wij denken aan God de Vader, dan is Hij de schoonvader van de bruid. En Hij zegt, jij mag mij voortaan papa noemen. Dus even een hele andere invalshoek misschien. En waar haal ik dat dan weer vandaan? Nou, diezelfde Johannes, die kreeg van de Heer een visioen. Jezus sprak persoonlijk met hem. En tegen het einde van het visioen ziet hij iets prachtig moois gebeuren. De bruiloft van het lam. Daarvoor lezen we in Openbaring hoofdstuk 19. Openbaring hoofdstuk 19 vers 6. En Johannes dacht dat hij al alles had meegemaakt. En hij dacht dat hij al volledig veranderd was. En dat hij vol was van de liefde. En dan is hij 90 jaar oud ongeveer, hoogbejaard. Hij is de enige discipel van de 12 die nog leeft, want al die anderen zijn op onnatuurlijke wijze om het leven gebracht. En dan laat Jezus hem ineens iets totaal nieuws zien, een hele andere invalshoek. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Doet me een beetje denken aan de berg Horeb, waar Gods volk voor het eerst haar God hoorde spreken. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de eerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Wij zijn de heiligen, toch? Als Paulus zijn brieven begint en groet de heiligen in Etteleur. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. This is serious. Eigenlijk moet je gewoon zo'n heel Bijbelboek doorlezen, hè? Het is vreselijk om al die versen over te slaan, maar ik doe het toch vanwege de tijd. We gaan naar hoofdstuk 22, het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Wederom komt die rode draad weer terug. Waar was het nou God om te doen? En dan lezen we in vers 12 van Openbaring, hoofdstuk 22. Die zegt Jezus, en zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, oftewel het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die mijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel. Denk even weer aan het beeld van die bloemen. En het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft zeggen, komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig. Nee, tot zover. Ik wil het geluidsteam vragen om een YouTube-fragment stand-by te zetten. We starten hem nog niet meteen. Ik wil samenvatten dat wij als kind leren God meer en meer vertrouwen. Er is vertrouwen voor nodig om dit leven te leven, amen. Er komen uitdagingen in je leven waarvan je soms denkt, die had ik niet zien aankomen. Of deze uitdaging is mij een maatje te groot. En toch, je hebt er niets over te zeggen wat je overkomt. Het enige wat je kunt doen is bepalen hoe je ermee omgaat. En hoe je ermee omgaat wordt in sterke mate bepaald of jij ervaart dat God jouw vader is of niet. Ervaar je dat jij een kind bent die altijd bij hem kan aankloppen? Of ervaar je dat je een weeskind bent die alles zelf moet zien op te lossen? Zo kunnen wij ons voelen. Noah heeft een nieuw spelletje deze week geleerd. Ze begon daar heel spontaan mee. Ze stond aan de tralies van de box en ze kreeg ineens de slappe lach. En ik dacht, wat vindt ze nou zo grappig? En ineens liet ze zich vallen en Marijke ving haar op. Ze had voorpret. Ze dacht, ik laat me vallen en dat komt vast goed. En zoals dat vaker gebeurt met spelletjes op die leeftijd, nog een keer. Dus Marijke heeft een kwartier lang Noah iedere keer opgevangen. Ik zei, het lijkt wel een doopdienst. Maar het was zo ontwapenend en lachen dat ze deed. Zij vertrouwde ons blindelings. Zij liet zich als een kind vallen. Wat een prachtig beeld. En ik dacht nog aan dat beeld wat Arthur in zijn preek onlangs vertelde. Van dat grote huis waar allemaal kinderen waren verzameld bij de vader. En eentje die stootte een vaas om bij het buffet. En dat ding lag in 1000 scherven. En wat voelde die jongen zich rot en schuldig. En hij dacht, ik kom nooit meer goed. En hij verstopte zich in de kelder. Ken je het verhaal nog? Ik heb een soort gelijk verhaal. Hij was een straatjongen. Verlaten door zijn ouders. Hij was nog maar 5 jaar oud. En hij moest leven op straat om te overleven. En hij kon natuurlijk geen bezittingen vergaren, want hij had geen huis om het onder te brengen. Dus het enige dat hij had, was een kartonnen doos en daar sliep hij in. En die verstopte hij ergens, zodat niemand zijn kartonnen doos zou stelen. Dat was het enige dat hij bezat. En op een gegeven moment werd hij door de autoriteiten gevonden. Hij werd ontdekt. En ze namen hem mee naar een pleeghuis. En zeiden, je hoeft niet meer in die doos te slapen. En ze wilden die doos weggooien. En hij zei, niet doen! Dat is mijn enige bezit. Nou ja, die jongen die spoort niet, laat maar. En uiteindelijk, op een goede dag, kwam er een christelijk echtpaar bij dat weeshuis en die zeiden, hé, die jongen daar, mogen wij zijn vader en moeder worden? En die jongen die keek hen zo aan. Na een paar bezoeken kwam er een relatie tot stand en ze besloten, het wordt tijd dat we die jongen in huis nemen. En daar kwam hij door de voordeur, met zijn doos, stijf onder zijn arm geklemd. Kijk jongen, dit is jouw nieuwe huis. En hier mag je spelen, in deze hoek van de woonkamer. En kijk eens, we hebben hier zelfs een vleugel staan. Zou je dat leuk vinden om piano te spelen? En kijk hier, hier hebben we een aquarium met vissen. Zou je dat niet leuk vinden? En kijk eens hier, hier, we gaan de trap op. We hebben een verrassing voor je. Een dubbele deur. Een enorme slaapkamer. Helemaal vol met speelgoed. En een heel groot bed. Die jongen die stond daar bedremmeld bij de deuropening met zijn doos onder zijn arm geklemd. De eerste paar nachten kwamen zijn pleegouders bij hem kijken. Ze zagen dat het bed leeg was. En ze zagen 2 voeten uit die doos steken. Wat moeten we nou doen? Dit kan zo niet langer. Daar hebben we zo'n mooi bed voor hem. Hij weet niet eens hoe lekker zo'n bed is. Kunnen we hem niet stiekem in zijn slaap erop leggen? Nee, nee, zei die vader. Doe dat maar niet. Als hij er aan toe is, dan zal hij op dat bed gaan liggen. En na een week, jawel hoor. Ze keken nog eens een keer om de deur, 's nachts. En toen zagen ze dat de dekens van het bed geglooid waren. En ze zagen een heel tevreden gezicht er bovenuit steken. Eindelijk had die jongen zijn nieuwe plaats aangenomen. Dat is wat ik jullie wil overbrengen. Dat de relatie met de vader alleen hersteld kan worden als wij hem aannemen. En ons vertrouwen in hem stellen. Rick, zou jij het YouTube-filmpje willen starten? De relatie met de Vader kan soms zo'n worsteling zijn, hè? Hoe je met de Vader, de hemelse Vader, omgaat en hoe je naar hem kijkt, hangt natuurlijk in belangrijke mate af van wat voor betekenis het vaderschap in jouw ogen heeft. Dit heb je natuurlijk vaker gehoord, maar het beeld dat wij van God de Vader hebben wordt natuurlijk in belangrijke mate bepaald door de relatie die we met onze eigen vader hebben. Of hebben gehad. Was jouw vader boos of vriendelijk? Was hij driftig of geduldig? Misbruikte hij je of nam hij je in bescherming? Manipuleerde hij je of voedde hij je liefdevol op? Was hij veel eisend of was hij vrijgevig? Was hij verslaafd of was hij beheerst? Was hij onecht, loog hij tegen je of was hij oprecht? Laten we voor een moment onze ogen sluiten en bij de Vader komen. En Rick, mag ik jou vragen het lied nog één keer zachtjes aan te zetten. Zachter dan daarnet. En dan richten we ons even op de hemelse Vader. U, Heere, bent een barmhartig en genadig God. Geduld. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Mijn zoon, mijn dochter, acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. De Heer bestraft wie hij lief heeft. Hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Dit is een betrouwbaar woord. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden,
zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Maar als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hemelse Vader, dank u dat we hier aan één tafel met elkaar mogen zitten en u aan het hoofd van de tafel. Ik bid voor ieder van ons die ervaart dat die relatie met u als een vader eigenlijk best wel beter kan. Heer, dat u ons wilt ontmoeten. Nu, hier, op dit moment, ons aanraken, ons wilt genezen. Leer ons u kennen, als die vader, die we altijd hebben gezocht. Die vader zonder welke wij niet kunnen.